Hoofdstuk 58. Training voor het praktische leven. Waarom schreef God Adam en Eva werk voor? God schiep Adam en Eva en plaatste hen in de Hof van Eden om die te bouwen en te bewaren voor de Heere. Het was voor hun geluk om bezigheid te hebben, anders had God hen dat werk niet opgedragen. Toen er raadsvergadering met de Vader was, voordat de wereld er was, werd bepaald dat de Heere een hof zou planten voor Adam en Eva in Eden en hen de taak op zou dragen om voor de fruitbomen te zorgen en de beplanting te cultiveren en te verzorgen. Nuttig werk was er voor hun veiligheid en dit moest zo zijn door alle geslachten heen tot het eind van de geschiedenis der aarde. Voorbeeld van Jezus als de volmaakte werkman. In zijn aardse leven was Christus gehoorzaam en behulpzaam in huis. Hij leerde het ambacht van timmerman en werkte met zijn eigen handen in de kleine timmermanswinkel te Nazareth. De Bijbel zegt van Jezus: en het kind groeide en werd sterk in de geest en vervuld van wijsheid, en de genade van God was op hem. Terwijl hij in zijn kindertijd en jeugdjaren werkte, werden geest en lichaam ontwikkeld. Hij gebruikte zijn lichamelijke krachten niet roekeloos, maar gaf ze die oefening die ze gezond hielden, zodat hij in ieder opzicht uitstekend werk leverde. Hij wilde niet onhandig zijn, zelfs in het hanteren van gereedschap. Hij was als werkman volmaakt, zoals hij ook in karakter volmaakt was. Elk werkstuk dat hij maakte was goed gemaakt. De verschillende onderdelen pasten precies. Het geheel kon de toets doorstaan. Hij werkte dagelijks met geduldige handen. Jezus maakte de nederige paden van het menselijk leven heilig door zijn voorbeeld. Zijn leven was er een van ijverige arbeid. Hij, de majesteit des hemels, wandelde in de straten, gekleed in de eenvoudige bekleding van de gewone arbeider. Hij zwoegde de berghellingen op en af, op weg naar zijn nederig werk. Er werden geen engelen gezonden om hem op hun vleugelpunten de vermoeiende helling op te dragen of om hun kracht te verlenen in het verrichten van zijn nederige taak. Toch, toen hij voortging het gezin te ondersteunen door zijn dagelijkse arbeid, bezat hij dezelfde kracht als toen hij het wonder van het voeden van de 5000 tot stand bracht op het strand van Galilea. Maar hij gebruikte zijn goddelijke macht niet om zijn lasten te verlichten. Hij had menselijkheid op zich genomen met al zijn bijkomende moeilijkheden en hij deinsde niet terug voor de hevigste beproevingen. Hij leefde in een boerenwoning, hij was gekleed in grove kledij, hij mengde zich onder de laagsten, hij ploeterde dagelijks met zijn geduldige handen. Zijn voorbeeld toont ons dat het de plicht van de mens is om ijverig te zijn, dat arbeid eervol is. Lange tijd verbleef Jezus te Nazareth, ongeëerd en onbekend, zodat hij mensen kon leren dicht bij God te leven, bij het verrichten van hun nederige plichten van het leven. Het was een mysterie voor de engelen dat Christus, de majesteit des hemels, moest neerdalen. Niet alleen om menselijkheid op zich te nemen, maar om de zwaarste lasten te dragen en het vernederendste werk te vervullen. Dit deed hij ten einde als één van ons te worden, zodat hij bekend kon raken met de lasten, de zorgen en vermoeienissen van de mensenkinderen. Wek idealen op voor nuttige vaardigheden. In de kinderen en jongeren moesten idealen opgewekt worden om training te volgen in datgene dat een zegen voor henzelf en een hulp voor anderen zal zijn. De training die geest en karakter ontwikkelt, die de handen leert om nuttig te zijn, die de jeugd traint om hun deel te dragen in de lasten van het leven, is die welke lichamelijke kracht geeft en ieder vermogen bezielt. En er ligt een beloning in deugdzame ijver, in het cultiveren van de gewoonte om te leven om het goede te doen. De jongeren moet geleerd worden dat leven betekent ernstig werk, verantwoordelijkheid, zorg dragen. Zij hebben een training nodig die hun praktisch zal maken, mannen en vrouwen die in noodgevallen kunnen ingrijpen. Hun moest geleerd worden dat de leergang van systematisch, goed geregelde arbeid de eerste vereiste is, niet alleen als bescherming tegen wisselvalligheden van het leven, maar als een hulp tot een allround ontwikkeling. Lichamelijke arbeid is niet onterend. Het is een algemene vergissing bij de grote menigte om werk als vernederend te beschouwen. Daarom zijn jonge mensen erg verlangend om een opleiding te volgen voor leraar, kantoorwerk, zakenman, rechtskundige en om bijna iedere positie te vervullen die geen lichamelijke arbeid vraagt. Jonge vrouwen beschouwen huishoudelijk werk als minderwaardig. En ofschoon de lichaamsbeweging die vereist wordt in het verrichten van huishoudelijk werk, indien niet te zwaar, gerekend wordt de gezondheid te bevorderen, toch zoeken zij naar een opleiding die hen klaarmaakt voor lerares of secretaresse, of zij leren een vak dat hen binnenshuis houdt voor zittend werk. De wereld is vol jonge mannen en vrouwen die er trots op zijn niets te weten van enig nuttige arbeid, en zij zijn bijna altijd frivol, ijdel, dol op vertoon, ongelukkig, onvoldaan en te dikwijls speelzuchtig en zonder principes. Zulke karakters zijn een vlek op de gemeenschap en een schande voor hun ouders. Niemand van ons moest zich schamen voor werk, hoe nederig en dienstbaar het ook mag schijnen. Arbeid is veredelend. Allen die ploeteren met hoofd of handen zijn werkende mannen of werkende vrouwen. En allen doen hun plicht en eren hun godsdienst evenveel, terwijl zij aan de wastoppen staan of de vaat wassen of naar de kerkdienst gaan. Terwijl de handen bezig zijn met het meest gewone werk, kan de geest verheven en veredeld zijn door reine, heilige gedachten. De jeugd moet meesters en niet slaven van arbeid zijn. De jeugd moet ertoe geleid worden de echte waardigheid van arbeid in te zien. Een belangrijke reden waarom op lichamelijke arbeid wordt neergezien, is de slordige onachtzame wijze waarom die zo vaak wordt uitgevoerd. Die wordt gedaan uit noodzaak, niet uit keuze. De arbeider doet het niet met zijn hart, hij houdt er geen zelfrespect aan over, noch wint hij er respect van anderen mee. Handvaardigheidstraining moest deze vergissing corrigeren. Men moest gewoonte van nauwgezetheid en grondigheid ontwikkelen. Leerlingen moesten tact en systeem leren. Zij moesten leren de tijd uit te kopen en te maken dat elke beweging telt. Zij moesten niet alleen de beste methode leren, maar geïnspireerd worden door het verlangen naar voortdurende verbetering. Laat het hun doel zijn om hun werk zo volmaakt mogelijk te doen als menselijke hersenen en handen het kunnen maken. Zulke oefening zal de jeugd tot meesters maken en niet tot slaven van de arbeid. Het zal het lot van de harde werker verlichten en zal zelfs de nederigste bezigheid veredelen. Hij die het werk beschouwt als geestdodend en eraan begint met zelfvoldane onwetendheid en geen poging doet om het te verbeteren, zal het werk inderdaad een last vinden. Maar zij die de kunst erkennen in het nederigste werk, zullen er de adel en de schoonheid van inzien en zullen er plezier in scheppen het trouw en doelmatig te verrichten. Wilde geen excuus voor praktische training. In vele gevallen voelen rijke ouders niet dat een opleiding in de praktische plichten van het leven even belangrijk is als een opleiding in de wetenschappen. Zij zien niet in dat voor de weldaad van de geest en het moreel van de kinderen en voor hun toekomstige bruikbaarheid het noodzakelijk is hun grondig begrip te geven van nuttige arbeid. Dit zijn ze hun kinderen verschuldigd dat, mochten er tegenvallers komen, zij onafhankelijk kunnen staan in het weten hoe de handen uit de mouwen te steken. Als zij sterk zijn, kunnen zij niet arm zijn, zelfs al hebben zij geen dollar. Velen die in hun jeugd in welgestelde omstandigheden verkeerden, konden van al hun rijkdom beroofd komen te staan met ouders, broers of zusters die afhankelijk van hen zijn. Hoe belangrijk is het dan dat ieder jong mens opgevoed wordt tot arbeid, zodat zij voorbereid zijn op elk noodgeval. Rijkdom is inderdaad een vloek als zij de bezitters in de weg staan hun zonen en dochters kennis te laten verkrijgen van nuttig werk, zodat zij bekwaam worden gemaakt voor het praktische leven. Kinderen moeten deelnemen in huishoudelijke plichten. Een nauwgezette moeder zal niet, kan niet een aanhangster zijn van de mode, nog zal zij een huishoudelijke slavin zijn van het humeur van haar kinderen en hen vrijhouden van werk. Zij zal hun leren met haar de huishoudelijke plichten te vervullen, zodat zij kennis opdoen van het praktische leven. Als de kinderen het werk van de moeder delen, zullen zij nuttige bezigheid beschouwen als essentieel voor geluk, dat eerder veredelend dan verlagend werkt. Maar als de moeder haar dochters opvoedt tot gemakzuchtigheid, terwijl zij de zware lasten van het huishoudelijk leven alleen draagt, dan leert zij hen op haar neer te zien als hun dienstmeid, door hun te bedienen en de dingen te doen die zij moesten doen. De moeder moest altijd haar waardigheid behouden. Sommige moeders staan hierin fout om hun dochters vrij te maken van arbeid en zorg. Daarmee moedigen ze hen aan tot indolentie. De verontschuldiging die deze moeders maken is: mijn dochters zijn niet sterk. Maar zij volgen de zekere weg om hen zwak en onbekwaam te maken. Goed gericht werk is juist wat zij nodig hebben om hen sterk, levendig, opgewekt, gelukkig en moedig te maken, om de verschillende beproevingen te doorstaan waarvan het leven vervuld is. Wijs de kinderen nuttige taken toe. De zorgeloosheid van ouders in het verzuimen hun kinderen van bezigheid te voorzien heeft geleid tot onnoemelijk veel kwaad, wat de levens van vele jongeren in gevaar heeft gebracht en hun bruikbaarheid heeft vernield. God vraagt van zowel ouders als leraars de kinderen te oefenen in de praktische plichten van het alledaagse leven. Moedig ijver aan. Meisjes en zelfs jongens die geen werk buitenshuis hebben, moesten leren hoe de moeder te helpen. Van kinds af aan moesten jongens en meisjes geleerd worden zwaardere en steeds zwaardere lasten te dragen, verstandig te helpen in het werk van het gezin. Moeders, toont uw kinderen geduldig hoe ze hun handen moeten gebruiken. Laat ze begrijpen dat hun handen er zijn om ze even vaardig te gebruiken als u de uwe gebruikt in huishoudelijk werk. Elk kind in het gezin moest een deel dragen van de huiselijke lasten en moest geleerd worden zijn taak trouw en opgewekt te vervullen. Als het werk op deze wijze verdeeld wordt en de kinderen bij het opgroeien eraan gewend raken passende verantwoordelijkheid te dragen, zal geen lid van het huishouden overbelast en zal alles plezierig en soepel verlopen in huis. Een goede economie zal gehandhaafd blijven, want iedereen zal bekend zijn met en belang hebben bij de kleinigheden in het huis. Koken en naaien, basislessen. Moeders moesten hun dochters meenemen in de keuken en hen een grondige opleiding geven in de kookafdeling. Zij moesten hen ook inwijden in de belangrijke kunst van het naaldvak. Zij moesten hen leren economische kleding te knippen en keurig in elkaar te steken. Sommige moeders, liever dan de moeite van het geduldig hun onervaren dochter te leren, doen alles liever zelf. Maar hiermee verzuimen zij een belangrijk deel van de opvoeding en doen hun kinderen grote schade aan. Want in het latere leven brengt hen dit in grote verlegenheid door hun gebrek aan kennis in deze dingen. Oefent zowel de jongens als de meisjes. Sedert zowel mannen als vrouwen deel hebben in het huishouden, moesten jongens zowel als meisjes kennis verzamelen van de huishoudelijke plichten. Een bed opmaken en een kamer opruimen, de vaat afwassen, een maaltijd klaarmaken, eigen kleding verstellen en wassen, is een training die een jongen niet minder mannelijk maakt. Het zal hem gelukkiger en nuttiger maken. En als meisjes op hun beurt konden leren een paard op te tuigen en te mennen, een zaag en hamer te hanteren, zowel als een hark en een schoffel, zouden zij beter geschikt zijn om de onvoorziene omstandigheden in het leven tegemoet te zien. Het is even essentieel voor onze dochters het juiste gebruik van de tijd te leren als voor onze zonen, en zij zijn evenzeer rekenschap verschuldigd aan God voor de manier waarop zij die gebruiken. Het leven is ons gegeven voor verstandige ontwikkeling van de talenten die wij bezitten. Zie voorrechten in het bewaren van moederskrachten. Iedere dag is er huiswerk te doen, koken, afwassen, afstoffen en stofzuigen. Moeders, hebt u uw dochters geleerd deze dagelijkse plichten te doen? Hun spieren hebben oefening nodig. In plaats van oefening te krijgen door het springen in balspelen of croquet, laat hun oefening een doel hebben. Leer de kinderen hun deel te dragen in de lasten van de huishouding. Hou hen bezig met een of ander nuttig werk. Toon hen hoe het werk gemakkelijk en goed te doen. Help ze zich te realiseren dat door de lasten van hun moeder te verlichten, zij haar krachten besparen en haar leven verlengen. Menige vermoeide moeder is ter ruste gelegd in een ontijdig graf, om geen andere reden dan dat haar kinderen niet geleerd hadden in haar lasten te delen. Door een geest van onzelfzuchtigheid in huis aan te moedigen, trekken ouders hun kinderen dichter tot Christus, die de belichaming is van onzelfzuchtigheid. Een experiment in geluk. Kinderen, zet je moeder in een gemakkelijke stoel en vraag haar je te laten zien wat ze het eerste gedaan wou hebben. Wat een verbazing zal dat voor menige vermoeide overwerkte moeder zijn. Nooit zullen kinderen en jongeren de vrede van voldoening voelen dan door de getrouwe uitvoering van huiselijke taken waarmee zij de vermoeide handen en het moede hart en hoofd van de moeder verlichten. Dit zijn stappen op de ladder van vooruitgang die hen vooruit zullen brengen om een hogere opvoeding te ontvangen. Het is de trouwe uitvoering van de dagelijkse plichten die voldoening en vrede brengen aan de ware huisvrouw. Zij die verzuimen een deel te dragen van de verantwoordelijkheden van het huis, zijn degene die geplaagd worden door eenzaamheid en ontevredenheid. Want zij hebben de waarheid niet geleerd dat wie gelukkig is omdat zij de dagelijkse routine van werk delen, die op de moeder of andere leden van het gezin rust. Velen laten de bruikbaarste lessen, die essentieel zijn om hun toekomstig geluk te verstaan, ongeleerd. De beloning van getrouwheid in huiselijke plichten. Een trouwe vervulling van de huishoudelijke plichten, die positie kunt u innemen en vervullen naar uw beste weten. Al is die ook nog zo eenvoudig en nederig, die is werkelijk verheffend. Deze goddelijke invloed is nodig. Hierin ligt vrede en geheiligde blijdschap. Het bezit een helende kracht. Het zal heimelijk en onmerkbaar de verwondingen van de ziel en zelfs het lijden van het lichaam verzachten. Innerlijke vrede die komt van zuivere en heilige motieven en handelingen, zal een vrije en levendige veerkracht geven aan al de organen van het lichaam. Innerlijke vrede en een geweten vrij van opstand tegen God zal het intellect scherpen en verlevendigen, als dauw op tere plantjes gedruppeld. De wil wordt juist gericht en geleid en is meer beslist en toch vrij van koppigheid. De overdenkingen zijn aangenaam omdat zij geheiligd zijn. De sereniteit van geest die u kunt bezitten zal allen met wie u omgaat tot zegen zijn. Deze vrede en kalmte zal te eniger tijd natuurlijk worden en zal de kostbare stralen op allen om u heen reflecteren en ze weer op u terug laten schijnen. Hoe meer u deze hemelse vrede en kalmte van geest ervaart, hoe meer die zal toenemen. Het is een bezield, levend genoegen die de morele energie niet in een verdoving werpt, maar ze oproept tot verhoogde activiteit. Volmaakte vrede is een kenmerk van de hemel die de engelen bezitten. Er zal activiteit in de hemel zijn. De engelen zijn werkers, zij zijn dienaars van God naar de mensen. De trage dienaren die vooruitkijken naar een hemel van inactiviteit hebben valse ideeën van wat de hemel is. De schepper heeft geen plaats bereid voor het voldoen aan zondige ledigheid. De hemel is een plaats van geïnteresseerde activiteit, doch voor de vermoeiden en belasten, voor degenen die de goede strijd des geloofs gestreden hebben, zal het een heerlijke rust zijn. Want de jeugd en de levenslust van onsterfelijkheid zal de hunne zijn. En tegen zonde en Satan hoeft niet langer gestreden te worden. Voor deze energieke werkers zou een toestand van eeuwige ledigheid een schrikbeeld zijn. Het zou voor hen geen hemel zijn. Het pad van arbeid dat voor de christen op aarde beschikt is, mag zwaar zijn en moeitevol. Het is geëerd door de voetsporen van de Verlosser. Wie dat heilige pad volgen, zijn veilig.